Goedemorgen, zusters, broeders, kinderen en gasten, hier in de kerkzaal aanwezig, of op afstand, in ruimte en tijd. Namens de Wijkkerkraad mag ik u heel hartelijk welkom heten in deze eredienst in de Oosterkerk. In deze dienst gaat voor onze eigen wijkpredikant Henk Jansen. Fijn dat je het bent, Henk. Mijn naam is Ruud Brandenhorst en ik ben vandaag ouderling van dienst. De muzikale begeleiding ligt vandaag in handen van Willem Boog en het combo dat onder leiding staat van Pieter Kobelens. Aan deze dienst werkt een flink aantal vrijwilligers mee en daar zijn we heel dankbaar voor. Dan maken we er een mooie dienst van met elkaar. De bloemengroet gaat vandaag als groet en bemoediging naar mevrouw Hurekamp. Zij is weer thuis uit het ziekenhuis na een longontsteking. Wie zou deze bloemen willen wegbrengen? Dankjewel. Dan is het nu tijd om de paaskaars aan te steken als teken van Christus licht in ons midden. Jan, wil jij naar voren komen?
Is God heel liefbaar. Hij houdt van ons allen, van u en van mij.
Niets kan een gezegende dienst nu nog in de weg staan. En dan zingen we nu staande het intochtslied 91a. Wie in de schaduw Gods mag wonen.
Laten we stil worden voor God. We mogen wonen in de schaduw van God. Bij Hem zoeken we onze toevlucht. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de Schepper is, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat Hij met zijn handen gemaakt heeft. En daarom groeten we elkaar met genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Gaat zitten. Deze eerste zondag van de 40 dagen tijd staat in het teken van de woestijn. En de woestijn is hier al prachtig verbeeld met die bol van, ja, is het boomschors, bruin, doods. Maar kan de woestijn ook tot bloei komen? Kan het nieuwe leven ook daar zichtbaar worden? En dat is de uitdaging waar we naar op zoek gaan met elkaar. Hoe we in de woestijnen van het leven, van het bestaan, van ons eigen hart, ergens die sprankjes hoop kunnen putten. En daarvoor willen we samen deze 40 dagen tijd op weg gaan achter Jezus aan, die de weg naar het kruis is gegaan en die ook 40 dagen in die woestijn doorbracht. Het evangelie van Matthäus bijvoorbeeld weet daar veel meer over te vertellen. Marcus wijt er maar één zinnetje aan, zullen we straks lezen. Maar dat biedt ruimte om daar samen over te reflecteren. Ook aan de hand van Jeremia, die als profeet wist van omstandigheden die bar kunnen zijn. Nou, we willen samen ons richten tot God. En we doen dat eigenlijk met een popsong. Een beroemde klassieker. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Bart zal ons voorgaan in het zingen hierbij. En we zingen daarvoor degene achter schuilhoek in het glas. Achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, met het vruchteloze zoeken. En voor al diegenen zingen we, huilen we, vechten we, bidden we dat God nabij is.
Het lied zit heel hoog. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig voor. Dus als jullie het, met name het refrein nou heel uitbundig meezingen, dan helpt mij dat en helpt jullie ook. Dat is heel mooi. Ja. Schuilhoek achter glas, voor degene met het dichtbeslagen raam, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met het snel vergeten naam, voor degene vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, bid, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Op zijn risicoloos, hoge rots.
We zingen en we bidden. Laten we samen bidden. Ja, God, zo roepen we tot u. Met de profeten en de evangelisten en de apostelen en de martelaren. Met moeders die huilen om hun kinderen. Met liedjeszangers die ons voorgaan om hier stem aan te geven. Aan die roep vanaf deze wereld, van mensen in de woestijn van het leven. Ontferm u. Laat uw wereld niet los. En laat ons niet los. En laat al die mensen, ook die namelozen en kleinen en verschoppelingen, laat ze niet los. Maar laat ze ervaren dat u er bent. Dat u gekomen bent in deze wereld. In Jezus Christus. Dat die weg van Jezus van het kruis niet voor niks is geweest. En als het in deze wereld niet te ervaren is. Dat we ons hart dan toch tot u kunnen richten. En daarom zijn we hier samen. Samen. Om stem te geven aan deze roep. En om samen te luisteren. Naar uw stem. Wat u hierop te zeggen hebt in uw woord. En wat u hierop te zeggen hebt in ons hart. Wijs ons uw weg. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Dan wil ik de kinderen vragen om naar voren te komen. Jullie mogen zo naar de kinderdienst gaan. En de kinderdienst gaat deze 40 dagen tijd bezig met de verhalen van Petrus. En daar gaan we zo ook een heel leuk liedje bij zingen. Maar voordat we dat doen, heb ik even een vraag aan jullie. Kom erbij. Hier is nog plek. Hier is ook nog plek. Kom maar hier. Je kunt er allemaal bij. En hier op de trap. Mag ik daar gaan zitten? Hi. We zijn dus nu wat we begonnen aan wat we noemen de 40 dagen tijd. Dat is een tijd van 40 dagen voor Pasen. Waarin we samen nadenken over Jezus. Ja, dat doen we altijd in de kerk. Maar van nou wel in het bijzonder. En afgelopen woensdag was de eerste van die 40 dagen. En toen hadden we hier in de kerk ook een dienst. En daar konden mensen een kruisje krijgen. Van as. Dat tekenen een kruisje van as op hun voorhoofd. Als teken van dat je verbonden bent met het kruis van Jezus. Maar het was woensdag ook nog een andere dag. Het was 14 februari, dat is Valentijnsdag. Weet jullie wat Valentijnsdag is? Wat is Valentijnsdag? Jij was de eerste.
Dat je aan iemand die je aardig vindt een cadeau geeft en die persoon veel mee gaat doen, denk ik.
Dat hoop je dan?
Ja.
Iets geven aan wie je aardig vindt. Heeft iemand van jullie ook Valentijnsdag gevierd? Heb je er ook al mee gedaan met Valentijnsdag? Ja?
Ik heb een Valentijnskaart aan mijn vriendin gegeven.
Wauw. En was ze er blij mee?
Ja.
Kijk. En jij? Had jij ook wat Valentijnsdag gedaan?
Ik heb het op school gedaan.
Op school heb je het gedaan. En wat heb je gedaan op school? Weet je het nog?
Ja, dat weet ik niet.
Dat weet je niet meer. Jij ook?
Wij hebben koekjes gebakken van Valentijns.
En hoe zagen die eruit dan?
Het waren hartjeskoeken waar lekkere dingen op zaten.
Hartjeskoeken waar lekker veel dingen op zaten. Hartjes. Dat is een dag van de liefde, hè? Nou, weet je, ik ben nooit heel erg goed in cadeautjes geven. En als ik mij... Wie denken jullie dat mijn Valentijn is?
Irma.
Irma, precies. Dat heb je helemaal goed begrepen. Maar ik ben nooit zo erg goed in cadeautjes geven. En dat vindt Irma wel eens een beetje jammer. En dan is het bijna Valentijnsdag. En dan komen we ergens. En dan zegt ze van... Oh, die sjaal is mooi. En dan weet ik van... Oké, die moet ik dus voor haar kopen. Dus dat heb ik gedaan dit jaar. Dat was deze. Hele mooie sjaal kwamen we tegen. We kwamen tegen in het winkeltje van het Bomenpark. Wie nog nooit in het Bomenpark is geweest... dan moet je ook echt een keer gaan kijken. Het Bomenmuseum. En ik mocht hem van haar meenemen vandaag. Omdat... Ja, ook omdat ik in mijn preek gaat het hier ook over namelijk. Ik vond hem heel erg mooi, zelf ook heel erg mooi. Kijk eens, ik doe hem even om. Zo, dit is de sjaal. Zien jullie wat hierop staat?
Een beetje bomen en bloemen.
Bomen en bloemen. Een boom die gaat bloeien. Dit is een amandelboom. En het is een schilderij van Van Gogh. En dat hebben ze op deze sjaal afgedrukt. En die bloemetjes die gaan... En weet je wat bijzonder is aan deze bloemetjes? Net als die bloemetjes die hier op tafel staan... Dat zijn bloemetjes, ik weet niet eens of er soort bloemetjes staan hier op de tafel. Wat zijn dat voor soort? Zijn dit prunus? Is het een prunussoort? Dit zijn hele mooie roze bloemetjes. Dit zijn witte bloemetjes. Dit is van de amandelboom. En iemand zei straks nog tegen mij... van, ik was in januari een keer in Spanje. En dan begonnen in januari, midden in de winter... begonnen die amandelbomen te bloeien. Er kwamen bloemetjes aan de amandelboom. Nou, dat is toch een heel mooi beeld. En dat midden in de winter dan bloemetjes komen, dan denk je van, het is winter. En toch gaat de lente er al aankomen. En dat is ook zo met die bloemetjes hier op tafel. Nou, en als we nu dan de komende weken allemaal bezig gaan met verhalen over dat Jezus naar het kruis moet, dat is best wel verdrietig. En jullie met verhalen van Petrus, die Jezus wil volgen, en dat is best wel moeilijk, soms. En als het dan heel erg moeilijk is, dat je dan toch die bloemetjes blijft zien als het moeilijk wordt. En toch nog dat licht ziet van de hoop van Jezus die uiteindelijk alles gaat overwinnen. En daarom gaan we met Petrus mee op weg. Jullie met Petrus en wij hier met het verhaal uit de Bijbel wat we hier gaan lezen. Op zoek naar die weg achter Jezus aan. Op weg naar de hoop. En we gaan nu eens dat liedje zingen. Ja, ja, ja. Petrus, ik wil u volgen, Heer. Misschien kennen jullie hem niet. Maar Bart gaat hem heel duidelijk voorzingen. En het refrein moeten we denk ik allemaal meezingen. Dat gaat lukken.
Je hebt het natuurlijk al rondgestuurd, dus ik denk dat iedereen thuis geoefend heeft op dit lied. Pieter en ik doen het refreintje even voor. En dan gaan we het refreintje even met z'n allen doen. En voor de kids, als jullie nou dus zitten twee keer ja, ja, ja in het refreintje. Als jullie dan heel hard ja, ja, ja roepen, dan is wel leuk misschien. Maar gaan we oefenen, ja? We doen het eerste keertje voor. Even het was een visser.
voorbij. Op een dag kwam Jezus en die zei, kom en volg mij. Jezus zei, vertrouw op mij, ik leer je hoe het moet. Ik help jou bij alles wat je doet. En Petrus zei, ja, 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 ik wil u volgen. Hij was een mens als wij, dan voelde hij zich schuld, oh wat ben ik toch een ei. Jezus zei, ik stierf voor jou, ik ben weer opgestaan, vergeef jou wat jij hebt gedaan. Petrus zei, ja, 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 ik wil u volgen weer. En doem, 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 wat u mij zei. Ja, 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 ik wil u volgen weer, elke dag. Petrus deed geld ook voor ons, dus laten wij nu zingen. Jezus, ja, wij volgen u in alle, alle dingen. Ja, 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 ik ben u volgen, Heer. En doe, 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 wat u mij zegt. Ja, 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 ik ben u volgen, Heer. Elke dag een beetje meer.
Straks. Dan gaan we samen lezen uit de Bijbel. Tim van der Maten zal met ons lezen twee gedeelten uit Jeremia 1 en uit Markus 1. En anders dan op de zondagsgroet staat, zingen we. Doen we beide lezingen en aansluitend daaraan lied 982. In de bloembol is de krokus.
De eerste lezing van deze ochtend is uit Jeremia. Jeremia 1 vanaf vers 4. De Heer richtte zich tot mij. Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot vliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt. Ik riep, nee, Heer mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang. Want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu op deze dag geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten. De Heer richtte zich tot mij. Wat zie je, Jeremia? Ik antwoordde, ik zie een amandeltwijg. Dat zie je goed, zei de Heer. Zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. De Heer richtte zich opnieuw tot mij. Wat zie je? Ik zei, ik zie een gloeiend hete kookpot die vanuit het noorden overhelt. De Heer zei, vanuit het noorden zal onheil over alle inwoners van dit land worden uitgestort. Ik roep de volken van alle koninkrijken uit het noorden op, spreekt de Heer. Ze zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten, rondom de muren en alle andere steden van Juda. Ik zal het volk vonnissen voor al het kwaad dat het heeft gedaan. Ze hebben mij verlaten, wierook gebrand voor andere goden en geknield voor wat ze zelf hebben gemaakt. Jij, Jeremia, maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jouw angst aanjagen in hun bijzijn. Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land. De koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan. Want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. Dan lezen we vervolgens uit Markus. Markus 1, vanaf vers 9. Juist, dank je Henk. Ik moest even kijken waar ik moest stoppen. Dat wordt heel lang. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea lag, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en de engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Tot zover.
Ja, die prachtige amandelbloesem. We zijn net ook nog in het Van Gogh Museum geweest. En dan zie je hem live hangen, dat schilderij van Van Gogh. Wat is het prachtig, die kleuren. En dat licht van die bloesem. Tegen een blauwe hemel. Maar die blauwe hemel, dat viel mij toch wat op aan het schilderij ook. Ik vind hem eigenlijk ook wat donkerblauw. Bij dat hele lichte, zuidelijke licht wat Van Gogh probeerde te vangen in zijn schilderijen, is toch die achtergrond best wel donker. Is dat iets van de somberheid waar hij in verkeerde toen hij het maakte? Ik las over het schilderij dat hij dat schilderde in februari 1890, een paar maanden voor zijn overlijden. En hij zat in die tijd opgenomen in een kliniek, in Saint-Rémy, omdat hij, ja, in december 89 was hij helemaal het spoor kwijt geraakt. Hij was geestelijk helemaal de weg kwijt. Werd in een inrichting opgenomen en schilderde daar in die tijd vooral wat sombere schilderijen, wat donkere kleuren op de binnenplaats met, ja, wel bomen en groen, maar weinig licht. Terwijl hij juist naar het zuiden van Frankrijk gegaan was om het licht te vangen in zijn schilderingen. En heel veel mooie bloesemschilderingen uit het jaar daarvoor, ja, spreken daarvan. Juist in het voorjaar, dat hij dat voorjaarslicht met die mooie lichte luchten en die prachtige kleuren wist te vangen. Maar toen kreeg hij daar een brief. Hij schreef veel met zijn broer Theo. En hij kreeg er een brief dat zijn neefje geboren was. Theo had een zoontje gekregen en noemde hem Vincent Willem. En toen schreef Van Gogh terug, Vincent van Gogh, aan zijn broer, van dat hij daar zo blij mee was dat hij meteen aan het schilderen gegaan was. Hij ging een schilderij maken voor de kleine Vincent. En dat moest wel een vrolijk schilderij zijn. Dus hij ging bloesem schilderen, de amandelbloesem. En dit is het schilderij geworden. De familie van Gogh is altijd heel blij met het schilderij geweest. Ook toen Vincent een half jaar later overleed, hebben ze het schilderij meegenomen of bewaard en altijd in de familie gehouden. En toen vanuit de Van Gogh Stichting het familieerfgoed aan het museum werd tentoongesteld, ja, is dat schilderij dus ook altijd daar prominent in de tentoonstelling aanwezig, als het meest eigene van de familie van Gogh. Want het was voor de jonge Vincent geschilderd. Maar zit er niet ergens, zo las ik ergens op internet iemand die erover mediteerde, in dat donkere van dat blauw, dat is, ja, toch nauwelijks hemelsblauw. Wat is het voor blauw? Bijna kobalt, of hoe moet je het noemen? Zit er niet iets van die somberheid, toch van die ondertoon van Vincent in zijn tijd daar in die inrichting nog weer in terug te vinden? Of is het alleen maar om het contrast zo helder te maken dat die bloesem zo oplicht? Ik weet het niet. Maar ergens, juist ook in die kronkeling van die bomen, daar zit het leven in. Met alle doodsheid van de winter ook. Amandelbloesem, die als eerste aankondigt midden in de winter dat het voorjaar gaat komen. In die winter... kan die bloesem spreken. Tegen een winterlucht, zou je kunnen zeggen. Een beeld van hoop in toch niet al te lichte tijden ook. En op deze manier spreekt die amandelbloesem, de amandelboom, ook in de profetie van Jeremia. Jeremia, die dat beeld ziet, God zegt tegen hem, wat zie je? Hij zegt, ik zie een amandeltwijg. En dan zegt God, dat zie je goed. Want ik ben een waker. En dat is het bijzondere, dat in het Hebreeuws dat woord voor amandeltwijg, shakir, precies leidt op dat van het woord waker, shokir. En in het Hebreeuws, die A en die O, die klinken ook nog naar elkaar toe. Het klinkt allebei een beetje als shokir. God zegt, die amandeltwijg, die verbeeldt eigenlijk dat ik waakzaam ben. Ik ben de waker die ervoor waakt dat die lente zal komen, zeg maar. Ik let erop, ik hou de vinger aan de pols om te zorgen dat dat gaat gebeuren. Die lente die moet gaan komen. En welke lente is dat dan, zegt God? Dat is dat mijn woord uitkomt. Ik ben de waker bij mijn woord. Als ik spreek, dan ga ik ook zorgen dat het gebeurt. Wat ik zeg, dat ga ik doen. Ik ga zorgen dat mijn woorden uit gaan komen. Dat is mijn waakzaamheid. En dat is waar die amandelboom van spreekt. Ik spreek en wat ik zeg gaat gebeuren. Jeremia hoort de stem van God. En hij hoort Gods woorden zeggen. En daar gaat wat mee gebeuren. En dat is eigenlijk de vraag die ik vandaag met jullie aan de orde wil hebben. Van waar hoor je nu die stem van God? Waar hoor je Gods woord in je leven? En wat gaat er dan mee gebeuren? Er zijn wel eens mensen die zo op zoek zijn van, ik zou wel een woord van God willen horen wat mij leiding gaat geven, wat mij de weg gaat wijzen. Bij de keuzes die ik moet maken. Of in de situatie waar ik in zit, wat mij weer moed zal geven. Wat mij weer verder helpt. Waar hoor ik een woord van God? We horen van Jeremia, die Gods stem hoort. We horen van Jezus, die Gods stem hoort. En ik wil met jullie ook nog even stilstaan bij iemand die mij enorm geïnspireerd heeft. Catherine Doherty is haar naam. Zal velen van jullie niks zeggen, maar ik ga er straks wat over vertellen. Van hoe zij dan die stem van God hoorde. En dan kijken hoe wij zelf die stem van God kunnen horen. En ik wil aan het einde van mijn preek ook een oefening met jullie doen. Jeremia, hij hoorde die stem van God. En dat was niet niks. Die stem van God die klonk en zei tegen hem van, jij moet profeet voor mij worden. Of jij bent mijn profeet. Eigenlijk al, vanaf dat je in de buik van je moeder was, heb ik jou al bestemd om mijn woorden te horen en door te geven aan de mensen. Ho, ho, zegt Jeremia, daar ben ik niet klaar voor. Ik ben veel te jong en ik kan niet praten. Ho, zegt God, komt niks van in. Ik heb jou vanaf het eerste begin zo bedoeld. Jou daar speciaal voor gewijd, geheiligd. Jij gaat luisteren en zeggen wat ik zeg. En ik zal zorgen dat ik zal bij je zijn. Zeg me niet dat je te jong bent. Ik geef jou wel de woorden die je nodig hebt. Ik ben met jou. Ik help jou. En dan raakt God zijn mond aan. En daarmee heiligt, wijdt hij die mond van Jeremia tot een profetenmond. Die woorden van God gaat spreken. En dan zegt God dus van, nou wat zie je? En dan ziet hij een beeld. Een amandeltwijg. En daar komt die belofte van God. Van alles wat ik zeg, zal ik ook uit laten komen. Jij zult een profeet zijn die woorden zegt, die ook zullen gaan gebeuren. Reken er maar op. Dat is een mooie belofte. Maar dan komt meteen het volgende beeld erachteraan. Want de beelden buitelen over elkaar heen. Zegt God nog een keer, wat zie je? En dan ziet Jeremia een beeld waar je helemaal van ondersteboven raakt. Een stomende pot. Een kookpot, gloeiend heet, stomend heet, die vanuit het noorden open staat om leeggegoten te worden. Wat gaat er gebeuren? Jij zegt God, wat er gaat gebeuren is dat die machten vanuit het noorden over Israël zullen worden uitgestort. Er zal oordeel zijn. Het is een beeld van Gods woede, zou je kunnen zeggen. Maar ook van wat er staat aan te komen, wat er staat te gebeuren. Wat onheil en rampspoed gaat brengen. Dus hier zien we al meteen in dat beeld wat Jeremia daar krijgt, dat het meteen duidelijk is, klip en klaar, wat voor profeet zal Jeremia zijn. Hij zal niet een zoete broodjes bakkende profeet zijn. Met lieve woorden en een aai hier. En een bemoediging daar. Niet voor niks hebben we het woord Jeremiëren in onze taal opgenomen. Want die profetieën van Jeremia staan bol van heel veel onheil wat er gaat komen. De profetieën van Jeremia zijn gesitueerd zeg maar aan het einde van die koningentijd in Israël. De periode van de koningen Josia tot en met Zedekia, de laatste koningen in Jeruzalem van Juda, koninkrijk Juda. Vlak voor de ballingschap, als de Babyloniërs gaan komen. En de golven, die komen vanuit het noorden. Golven, vijandelijke legers, die het land overspoelen en het volk in ballingschap zullen brengen. In het ene beeld zijn al die profetieën van het boek eigenlijk al bijna bij elkaar gepakt. Nou, dat is nogal een boodschap als je die moet gaan brengen. Dat is een weerbarstige taak die de Jeremia krijgt. Hij wordt eigenlijk door de stem van God als het ware ook al meteen de woestijn ingestuurd. Een lastige klus. Tegen de haren in gaan strijken. Dingen gaan roepen die de mensen niet horen willen. Dat wordt zijn taak. De vinger bij de zere plek leggen van een samenleving die door en door verrot is eigenlijk. Dat is wat hij de hele tijd moet gaan verkondigen. Van jullie hebben de armen en de hulpbehoevenden hebben jullie in de steek gelaten. En die machthebbers in hun risicoloze hoge toren, op hun risicoloze hoge rots. Ja, die gaan hun gang maar. En ga dat maar eens zeggen als profeet tegen die machthebbers. De tijden zijn niet zoveel veranderd, in sommige delen van de wereld in ieder geval. Ik moet zeggen dat zo'n bericht van de dood van Navalny vrijdag dan ook erin hakt. Als iemand die inderdaad tegen zo iemand in zo'n ivoren toren heeft geroepen van hij is een bedrieger, een uitbuiter, een corrupte leider. En een alternatief proberen te brengen. En dat roepen van dit soort dingen, de waarheid zeggen. Hoe gevaarlijk kan dat zijn? En dat gevaar moet Jeremia ook gaan opzoeken. Dat is wat die stem van God met hem doet. Hem toe uitdaagt. Ik moet zeggen dat ik het zorgelijk vind. In een wereld waarin de Poetins en andere machthebbers inderdaad steeds hoger op een rots gaan zitten. En als mensen daar wat tegen in gaan roepen. Nu was het Navalny. En dan was er pas die andere tegenstander van Poetin, Nadezhdin. Ik weet niet of ik het goed uitspreek zijn naam. Boris Nadezhdin. Die ook zegt van ja, ik wil wel gekozen worden tot president. Een alternatief bieden voor deze machthebber. Ik vrees voor het leven van die man. Wat gaat hem gebeuren? Hoe gaat hij aan zijn einde komen? Het is bijna dat je denkt van, het is niet eens de vraag of, maar hoe gaat hij aan zijn einde komen? In zo'n dreigende situatie. Daar is heel wat moed voor nodig om daar inderdaad je uit te spreken. Voor waarheid. Voor recht. Voor transparantie. Tegen corruptie. Voor vrijheid. Jeremia krijgt van God nog wel een steuntje in de rug mee om zijn taak te gaan volbrengen. God zegt, ik maak jou tot een ijzeren vesting, tot een koperen toren, brons, koper, krachtig, sterk. Jij zult het aankunnen. En dan hoor ik Jeremia eigenlijk al hartstikke vragen van, maar hoe dan? Ben ik daar tegen bestand, tegen die machthebbers? En dan klinkt opnieuw die bemoediging van God, dat hij letterlijk tegen hem zegt, ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En als God degene is die bloesem laat uitkomen, die de waker is, die waakt over zijn woord, zal hij dan dat woord ook niet uit laten komen? Eigenlijk op dezelfde manier zien we Jezus de woestijn ingaan. En bij Marcus is maar één kort zinnetje. Dat hij gedoopt is. En bij de doop heeft hij die stem van God gehoord. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. En de geest daalde als een duif op hem neer. En dan meteen dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door de Satan op de proef werd gesteld. En hij leefde midden tussen de wilde dieren en engelen dienden hem. Die stem van God, die stuurt je de woestijn in. Dat is wat Jezus gebeurde ook. In zijn verbondenheid met alle mensen. Hij wilde gedoopt worden om net als zijn volk en iedereen die weg van reiniging te gaan. Van zuivering, van vernieuwing, van omkeer naar God toe. En waar brengt hij weg hem? In de woestijn. Op de plek van de confrontatie met de wilde dieren, maar misschien ook wel juist met de muizenissen in je hoofd. En met de demonen die je op je schouder kunnen zitten en alle nare dingen influisteren. En nog eens een keer inpeperen wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. Of dat je niks waard bent. Of dat alle hoop wordt weggezogen. De woestijn. Hoe ziet die eruit? Maar ook daar. Hij gaat die woestijn in met die stem van God in zijn oren. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Er zal door die woestijn heen een weg zijn. En dan komt Jezus weer die woestijn uit. En dan begint zijn werk. Zijn taak. Dan gaat hij spreken. En dan ontrolt zich in heel Marcus 1 de ene wondergebeurtenis naar de andere. Zieken worden genezen. Demonen worden uitgedreven. Mensen zijn diep onder de indruk. Mensen komen van alle kanten naar hem toe. Als hij uit die woestijn komt. Maar hij is er eerst nog in. En hoe is dat? Nou, dan wil ik eigenlijk de vraag stellen van hoe is dat dan voor ons? Waar horen wij nu Gods stem? En wat doet dat met ons? Waar is onze woestijn? Wil je die wel opzoeken? Gaan we daar doorheen om zeggen 40 dagen lang, de tijd nu tot Pasen, is een tijd van bezinning, dat we ons daar helemaal aan blootstellen. Dat we zeggen, we gaan daar dwars doorheen. Of wil je dat eigenlijk liever niet? En zeg je van nou, er zijn stukjes van mijn leven, daar wil ik maar liever even niet naar kijken. Daar kan ik er niet bij hebben, want ja, dat wordt zo ingewikkeld. Ik ben de laatste tijd weer opnieuw een boek aan het lezen wat mij enorm geïnspireerd heeft. En dat is van een Russische vrouw. En ik zal zeggen hoe ik eraan kom. Ik was in 2017 in Noord-Engeland op een retraite. Dat was ook zoiets van de woestijn ingaan. Op retraite gaan. Alleen die woestijn die zag er heel Brits en vriendelijk uit. Dit was mijn kamer. Achter dat bankje, dat raam, daar was mijn kamer waar ik overnachtte. En onderdeel van een huis rondom dit binnenplein waar een aantal mensen wonen van de Northumbria Community. Ik heb er wel vaker over gesproken. Dat is een gemeenschap van mensen over de wereld verspreid. Een klein gedeelte woont er in dat huis, als een soort moederhuis. Nether Springs, helemaal in Noord-Engeland. En die leven met een leefregel, heel eenvoudig, van we willen beschikbaar zijn voor de mensen en we willen kwetsbaar zijn. En dan bidden 's morgens en 's middags en 's avonds. En verder ons alledaagse leven gewoon doen. Als gewone mensen in het dagelijks leven. En in dit huis worden er retraites georganiseerd. En dan ben ik een keer naar zo'n retraite gegaan. En dan heb je tijd om rustig in je kamer te zijn. Of met de gemeenschap aan tafel in de keuken. Maar in de tuin is een klein huisje. En er staat op dat huisje: enter in silence, leave in peace. Het huisje noemen ze de Pustinia. En Pustinia is het Russische woord voor woestijn. Om het simpel te zeggen, dat is gewoon de vertaling. Ja. Pustinia. Dus kom binnen in stilte en ga weer weg in vrede. Volgende foto die had ik zelf gemaakt van het huisje. Het is een soort kippenhok zou je zeggen. Met de glazen ervoor als een soort kas. Het is het kruising tussen kas en kippenhok, de ding. In de zon zit je er heerlijk warm. Ik heb er een dag doorgebracht in het hokje. Gewoon om dat te ervaren. Ga eens een dag de woestijn in. Met niks. Ik had mijn Bijbel meegenomen en een opschrijfboekje en verder niks. En dan ga je een dag lang in retraite. Echt in retraite. In de stilte. En dan komt er van alles op je af. En je komt er weer uit en je gaat weer verder. En denkt, wat heb ik gehoord? Wat heb ik ontdekt? Wat is er gebeurd? En dan gaat je weg weer verder. En ik ben daarna wat dingen gaan lezen daarover. Van wat gebeurt daar en wat is dat? Hoe is dat om in die Pustinia te zijn? En ik kwam uit bij iemand die die gemeenschap geïnspireerd had. Dat was Catherine Doherty. Hier is een foto van haar. Ze was een Russische vluchtelinge. Ze is geboren in 1896 in Rusland. En is getrouwd met een, was van de aristocratie, van de adel in Rusland. Getrouwd met een graaf. Boris de Huuk. En met hem samen in 1917 gevlucht uit Rusland in de Russische revolutie. Want ze waren met het leven bedreigd, met de dood bedreigd als mensen van adel. En zijn gevlucht naar Finland, hebben daar gevangen gezeten, ontberingen doorgemaakt. En uiteindelijk totaal berooid in Amerika aangekomen. Als twee hele arme mensen. En nou, hun huwelijk is uiteindelijk ook op de klippen gelopen, maar ze is met een, er is nou nog een zoon geboren. Met haar kind kwam ze in Toronto terecht als totaal verarmd alleenstaande moeder. En woonde daar in een eenvoudig huisje, een kamer eigenlijk, van niet veel meer dan dat. Ongeveer bedelend om door het leven te komen of heel simpel werk doend. En, maar toen waren er al gauw mensen om haar heen die nog armer waren dan zij. En die haalden ze in huis. En zo ontstond er een huis, Friendship House. Een huis van vriendschap, waar iedereen welkom was. En dat is een hele beweging geworden en dat is verder gaan groeien. En toen ze daar niet meer verder kon in Toronto, is ze in New York begonnen met Friendship House in 1938. En uiteindelijk in 1947 kwam ze in Canada terecht. In het, heeft ze een huis gesticht, Madonna House. En achter het Madonna House, ja, daar bouwde zij toen, liet ze toen, een schuurtje ergens, liet ze ombouwen tot een Pustinia. En zij begon allemaal spreekbeurten te houden en boeken te schrijven en mensen kwamen naar haar toe. En dat Madonna House werd een retraitehuis waar mensen onderdak vonden en bezinning. En daar wees ze de mensen de weg om af en toe zich terug te trekken in die Pustinia. In de bezinningsruimte. En ze zegt er een aantal bijzondere dingen over. Van de Pustinia, zegt ze, dat is een ruimte met maar drie muren. En ze beschrijft dat vanuit de Russische traditie, waar ze uit voortkwam. Ze is zelf Rooms-Katholiek geworden in Amerika. Maar ze was helemaal geïnspireerd vanuit die Russisch-Orthodoxe traditie waarin ze grootgebracht was. En in die Russische wereld had je de starets, dat is de oude wijze, en de staritsa, de oude wijze vrouw. En dat zijn mensen die zijn gevormd door het leven en door veel meditatie. En zo'n starets is iemand die gaat op weg, weg van huis, om een tijdje te leven in de Pustinia, in de wildernis. En dat is dan vaak een hutje, ergens in het bos, in de buurt van een dorp, om daar te bidden. Maar ook iedereen die bij hem aanklopt binnen te laten. En als er om hulp gevraagd wordt, gewoon te komen helpen op het land of wat dan ook. Een leven van gebed en toewijding aan de mensen. Nou, zegt ze, iets van die mentaliteit van die Pustinia, dat hebben we in ons jachtige westerse wereld zo ontzettend hard nodig. Ze zag om zich heen, in het midden van de vorige eeuw, al die mensen die maar druk zijn. En nog meer zorgen maken over van alles en nog wat. Een wereld die, ja, die gewoon in onze vervuilde wereld, ons vervuilde verstand, ons vervuilde hart en onze vervuilde ziel, zegt ze. Daar hebben we nodig om weer schoongemaakt te worden. Dat de ramen weer transparant worden. Transparantie, zegt ze. Dat woord is Gods antwoord op onze vervuilde wereld. Is onze wereld niet een woestijn geworden? En hebben we daarin, ja, weer nieuwe woorden van God nodig, die ons kracht geven om hier in onze weg te vinden. En wat ze dan zegt is, als je dan die Pustinia binnengaat, ja, dan ga je de confrontatie aan met al het kwade. Maar dan komt er ruimte voor die bevrijding in Christus. Als je verbonden raakt met die weg van Jezus, met zijn kruis. En dan ontstaat er een proces van leeg worden. Dat je helemaal een soort grote schoonmaak houdt. Waarbij je in aanraking kunt komen met God en in aanraking kunt komen met de naaste. Die Pustinia binnengaan. Een ruimte, een plek, een tijd, een moment vinden. Waarin je, ja, naar binnen kunt keren, maar het gaat erom, zegt ze, het doel is niet navelstaren. Het doel is ook niet om het leeg te worden. Het doel is ook niet om je af te keren van de wereld. Het doel is om een en al oor te worden. Om in die confrontatie met jezelf en in de confrontatie met je eigen innerlijke leegte misschien wel, dan ruimte te krijgen om te gaan luisteren. Luisteren. Dat is wat gebeuren moet in die woestijn. De woestijn is de plek om je open te stellen en te horen. Wat hoor ik? En hoor je dan Gods stem? Of misschien wie meer visueel is ingesteld, meer je ogen te openen. Zoals God tegen Jeremia zei, wat zie je? Maar dat is nooit voor jezelf. Het is geen navelstaren. Catherine zegt, een Pustinia heeft maar 3 muren. Er is altijd 1 muur open. Iedereen kan binnenkomen. Als je de stem van God hoort, is dat nooit voor jezelf. Maar is dat altijd voor de ander. Ook voor jezelf. Het gaat door jezelf heen. Maar het is voor anderen. En wat zij dan ook doet in haar boeken, de boek Pustinia, wat ze erover geschreven heeft, dat is ook het delen van wat ze zelf zo in die innerlijke stilte, de binnenkant van, kijk, je ziet het hokje de Pustinia met 1 kant open. Er zitten maar 3 wanden in. Die Pustinia die ze daar in Canada had niet hoor, dat is gewoon een huis waar je ook kunt slapen en ook langer kunt blijven. Maar dat luisteren met je hart, dan hoor je dingen die voor anderen zijn. Het doel is weer de weg te vinden, hoe je richting vindt in je leven om er voor anderen te zijn. En het doel is dan ook om uit die Pustinia weer naar buiten te treden. Om uit de woestijn te komen. Zoals Jezus de woestijn uitkomt, Galilea ingaat om te gaan preken. Het koninkrijk van God is nabij. En om handen op te leggen en mensen aan te raken. Als je aangeraakt wordt door God in die binnenkamer, dan kun je ook anderen weer aanraken met zijn liefde. Dat is de taak die we hebben voor deze 40 dagen tijd, denk ik. Dat we de dingen van ons leven en de woestijn van de wereld weer opmerkzaam worden voor die stem van God om te gaan luisteren. En ik zou dat nu in een klein moment met jullie willen beoefenen. Dat we samen gewoon maar stil zijn. Dat ik ook ophoud met praten. En ik zou jullie willen uitnodigen als je zegt van ik vind het lastig om stil te worden, wat moet ik dan? Zou je kunnen zeggen van het zijn 3 vragen. Wie, wat en nu. Wie, als je stil wordt. We gaan nu niet heel lang stil zijn. Dat je door heel die beweging van leeg worden en confrontatie en zo heen kunt gaan. Maar als je stil wordt, aan wie moet je denken? Is er iemand die in je gedachten meteen opkomt? Of misschien een situatie in je leven waar je aan denkt? Misschien iemand. En dan daarbij, wat? Is er een woord wat je daarmee verbindt met die persoon of met de situatie? Of misschien een beeld wat je ziet daarbij? En dan is het derde. En nu? Wat ga ik daarmee doen? Kijk, als je denkt, ik heb een woord voor iemand, kun je naar die iemand toestappen en dat gaan zeggen? Maar dat is ook eng. En dat is maar de vraag of dat ook precies de bedoeling is. Misschien zegt het woord wel vooral iets over hoe jij dan in beweging kunt komen in je leven voor die persoon, of die soort mensen, of die groep, of in het algemeen. Wie en wat en dan en nu. En om in die stilte te komen, zingen we samen een lied. In deze stilte. Lied van Selah. Geef ons uw vrede in deze stilte. Breng onze onrust tot rust. Twee minuten of zo, 2-3 minuten stil. Yeah. Kun je Gods stem horen in de stilte? Of zijn het vooral je eigen gedachten? Je eigen beelden? Je eigen innerlijk wat zich manifesteert? Gods stem spreekt daar doorheen. God wil door alles wat in onze gedachten is heen. Bij ons zijn. Als Jezus door de Geest gedreven wordt, gaat hij de woestijn in. Het is die Heilige Geest die in ons hart wil spreken. En we mogen vertrouwen dat wat er in ons opkomt als we bidden, dat Hij bij ons is. Dat Hij zich daar ook in zal laten gelden. En dan kun je er wat mee, met die gedachten. Dan kun je met die beelden iets gaan doen, naar buiten. Misschien tegen iemand wat zeggen. Misschien wel een keuze maken voor je leven. Misschien wel iets rechtzetten. Of iemand bemoedigen. Als je zo oefent in het luisteren naar Gods stem, ja, dan kun je die stem met je meedragen in je hart. Onze Russische Katrina, ze zegt van: vouw de vleugels van je verstand op en open de deuren van je hart. Als je de vleugels van je verstand opvouwt, niet dat je verstand opschort, maar dat je zegt van: ik ga mijn denken, al die gedachten die door mijn hoofd spoken, ik ga ze even invouwen om ruimte te maken, dat het hart open kan gaan en Gods stem daarin spreken kan. En dan kun je die stem van God met je mee gaan dragen. En waar het dan uiteindelijk op aankomt, zegt zij, die pustinia, dat is niet een hok waar je in terugtrekt, maar dat is dat je een plek in je hart hebt waar God kan spreken. De pustinia in je hart meedragen. En misschien dat er dan iets waar wordt van dat je in een buitengewoon weerbarstige omstandigheden, in een weerbarstige wereld, met Jeremia kunt zeggen dat God je tot een vesting maakt. Dat is niet dat je keihard moet worden en gewapend en gepantserd. Maar dat er een ruimte is waar God kan spreken en waar de deuren openstaan, altijd een van de vier wanden open is voor de medemensen. Amen. Als je zegt die stilte dat vraagt om meer, nou wat let je om die stilte te zoeken? Juist deze 40 dagen. En als er iets is dat je zegt van nou, ik voel vooral heel erg onrust. Of er is iets wat in mijn gedachten opkwam waar ik lastig me vind om mee naar huis te gaan. Je kunt in ieder geval straks in die hoek terecht bij het voorbedenteam. Als het voorbedenteam daar straks na de dienst is om daarmee te delen. En het voor God neer te leggen. En anders spreek mij nog even aan of iemand anders die hier bij de koffie. En deel met elkaar wat je niet vanuit de stilte in de eenzaamheid belandt. Maar dat hij ons weer met elkaar kan verbinden. We willen samen bidden, ook om ons daarin met elkaar te verbinden. En ik noem de zieken en herstellenden. Er zijn er een heleboel. Er zijn heel wat zieken in ons midden. Ook mensen met griep thuis. Mensen met longontstekingen. Greetje van Zelm is opgenomen in het ziekenhuis na een hartinfarct. En gedotterd. Ze hoopt morgen weer thuis te kunnen komen. Mevrouw van Andel en mevrouw Hurenkamp zijn met longontsteking naar het ziekenhuis geweest. En weer thuis aan het herstellen. Margot Weerkamp is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. En Arie Emmerzaal missen we in ons midden. Die is gevallen en kan dus nu niet bij ons zijn, maar we bidden ook voor hem. Laten we samen bidden. God, u bent de God die spreekt. Maar uw stem is voor ons weerbarstig. De wereld is weerbarstig en ons leven heeft zijn weerbarstige kanten. Maar het is ook ingewikkeld om uw stem te horen. We staan daar zo vaak niet voor open. Misschien geloven we helemaal niet in een God die spreekt. Of zijn we meer visueel ingesteld op beelden. Maar ook daarin spreekt u. Het is misschien wel zeldzaam om in onze tijd een woord van God te horen. Of toch niet? Hebben wij het vooral zo zeldzaam gemaakt? Maar u bent er. U hebt in uw woord telkens weer laten horen. Hoe dat ook precies in zijn werk ging bij profeten als Jeremia. Heeft hij een fysieke stem gehoord? Of een innerlijke gewaarwording? Een bevestiging van iets wat in zijn hart groeide? Of kwam het juist heel tegendraads, tegen alles in? U ziet ons op onze levensweg. Met keuzes die we maken, de taken die we hebben, de opdrachten, de verantwoordelijkheid die we voelen voor elkaar, voor ons gezin, voor medemensen, voor ons werk, voor onze wereld. En die verantwoordelijkheden kunnen soms zwaar voelen. En soms vooral heel licht en vrolijk zijn. Dat we ervan genieten kunnen. Maar daardoorheen bent u toch ook aan ons trekken en duwen, zou je kunnen zeggen. Om ons te vormen. Om ons in beweging te hebben op die weg van het koninkrijk. En op die weg willen we ook zijn. Daarom zijn we hier. En dan bidden we. Geef ons dat geleide van uw geest op onze weg. Dat we gevormd worden naar het beeld van Jezus Christus. En dat we mensen van een en al oor zullen worden. Die uw stem verstaan. En dan van daaruit een en al handen en voeten kunnen zijn. Om te doen wat u vraagt. Om het te spreken tegen anderen. Woorden van bemoediging te hebben. Om besluitvaardig te zijn in datgene waartoe u ons roept. We danken u dat u ons niet alleen laat aanmodderen, maar dat u ons die stem in het oor geeft, net als aan Jezus. Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. En net als bij Jeremia. Ik zal met je meegaan en jou sterk maken. Een vesting. We bidden dat wij zo in de wereld mogen staan. Niet voor onszelf, maar juist voor elkaar. En voor de medemensen om ons heen. En voor deze grote wereld waarin zoveel weerbarstigheid is. Zoveel woestijnervaringen. En dan bidden we vandaag ook in het bijzonder voor het volk van Rusland. Als een criticus en tegenstander van het regime. dat niet overleefd heeft. Hoe dat bij heel veel mensen misschien wel moedeloosheid zou kunnen opleveren. Hopeloosheid en uitzichtloosheid. Laat dat niet gebeuren. Maar laat ook daar, met die diepe kostbare traditie die er ook in Rusland is, van luisteren naar uw stem. Laat daar het beeld van die bloesem ook zichtbaar worden. Dat daar lente mag dagen. En dat voor heel de wereld. Met alle machthebbers en alle kwetsbare, beschadigde mensen. Ontferm u. We bidden ook voor allen in ons midden die het zwaar hebben. Die in een woestijn leven. Omdat ze het uitzicht even niet zien. Of omdat ze te kampen hebben met eenzaamheid. Voor wie sowieso al te veel stilte in hun leven is. Van zwijgen, van alleen zijn. Voor wie het in de stilte juist niet uit kan houden door alle stemmen in je hoofd. We bidden in het bijzonder ook voor de zieken in ons midden. En degenen die aan het herstellen zijn. Kom met uw kracht. Voor Greetje van Zelm. Voor Margot Veerkamp. Voor Arie Emmerzaal. Voor mevrouw Van Andel en mevrouw Hurenkamp. En al die anderen die te maken hebben met de kwetsbaarheid van het leven en van hun lichaam. Heer, spreek. Laat u zien. Raak aan. En help ons om uw oren, uw stem, uw oog en uw handen vorm te geven voor elkaar. Door Jezus Christus onze Heer, die onszelf heeft leren bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Kinderen komen uit onverwachte hoek binnen vandaag. Dat is mooi. Er is nu ruimte voor de collecte, voor diaconie en kerk. En als de kinderen allemaal binnen zijn, zingen we straks samen alles wat over ons geschreven is. Lied 536. weg achter Jezus aan, de 40 dagen tijd door, krijgen we de zegen van God met ons mee. De Heer zegene jullie en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over jullie oplichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over jullie en hij geeft jullie vrede. Amen. Thank you.